En dan zal het vooral gaan om wat er voor nodig is om het weer licht te krijgen. En hoe God dat doet. Dus daar wil ik het dan over 2 weken met jullie hebben. Vandaag nemen we daar een voorschot op. Wat gaat eraan vooraf? Wat is duisternis eigenlijk? En wat bedoelt Jezus met die uitspraak uit vers 12? Ik ben het licht van de wereld. En hoe wordt erop gereageerd? En, ook wel belangrijk, hoe reageren wij vandaag op zo'n uitspraak van Jezus? Hoofdstuk 8 van het Evangelie naar Johannes is onderdeel van de hoofdstukken 5 tot en met 12. En in die hoofdstukken laat de apostel Johannes zien dat Jezus geloof vond toen hij ging vertellen over het Koninkrijk van God. Hij vond mensen die dat geloofden, die hem wilden volgen. Maar, en daar gaan die hoofdstukken 5 tot en met 12 vooral over, hij ondervond ook heel veel tegenstand, ongeloof. En die tegenstand leidde ertoe dat hij uiteindelijk aan het kruis kwam te hangen, op Golgotha. Daar denken we straks aan, Goede Vrijdag. Want onmiskenbaar is dat wel een deel, een belangrijk deel van die 40 dagen tijd. De 6 weken voor Pasen. En in het bijzonder de lijdenstijd, de laatste 2 weken daarvan. Dat je in die periode denkt aan wat Jezus heeft gedaan. En dat je niet, als het ware dat paasfeest binnenvalt met al die uitbundige liederen die zo heerlijk zijn om te zingen. Maar dat je die hele periode daarvoor als het ware meemaakt. En niet om iets na te spelen of te doen alsof. Maar wel om te beseffen waar het nou eigenlijk om gaat. Nou, daarom heet deze zondag, die heette al zo bij de oude kerk, de eerste passiezondag. En passie, dat heeft in onze taal wat een andere klank gekregen. Maar dat betekende toen lijden. En daar gaat Hebreeën 9 over. Voor eens en voor altijd is Christus het hemelse heiligdom binnengegaan. En dan niet met bloed van bokken en jonge stieren, maar met zijn eigen bloed. En zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven, staat er. Hij heeft zichzelf opgedragen als offer zonder smet. En dat was nodig, want dat vind je in Hebreeën 10 vers 4. Het bloed van stieren en bokken kan onmogelijk mensen bevrijden van zonde. Er was meer nodig dan het offeren van dieren. En dat is wat Jezus deed op Goede Vrijdag. Hij bevrijdde ons van onze zonden door zichzelf te offeren. En om het nog iets completer te maken, deze zondag werd dan ook zondag Judica genoemd. En dat betekent, doe recht. Er moest recht gedaan worden aan onze zonden. Er hoorde een straf te staan op onze zonden. En Jezus droeg die straf voor ons. Gods toorn. En ik heb even zitten zoeken naar een moderner woord, maar als iemand een goede voor me heeft, ik vind hem niet. Soms wordt het vertaald met woede of boosheid, maar dat heeft voor mij te veel de klank van menselijke emoties. En dit gaat niet om een menselijke emotie. Gods toorn is dat de zonde niet ongestraft kan blijven. En Gods toorn over onze zonde kwam neer op Jezus op Goede Vrijdag. Dat zijn hele heftige dingen en dat zijn hele grote woorden. Maar daar moeten we over nadenken, als we willen begrijpen wat Pasen is. Maar het is nog geen Goede Vrijdag, laat Johannes zien. Er gaat het nodige aan vooraf. Er zijn confrontaties tussen de godsdienstige leiders en Jezus. Tussen mensen uit de menigte en Jezus. En zelfs tussen mensen onderling, lezen we verderop. En elke keer gaat het om wat Jezus zegt en wat Jezus doet. Elke keer is hij het middelpunt van de conflicten of van het geloof. Hij roept reacties op. Wie denkt Jezus wel dat hij is? Dat is het thema van vanmorgen. Wie denkt Jezus wel dat hij is? Dat is een vraag, een belediging, kun je beter zeggen, die hem voor de voeten wordt gegooid in Johannes 8 vers 53. Wie denkt u wel dat u bent? Ik ben het licht van de wereld. Zegt Jezus. Ik ben het licht van de wereld. Van de wereld. Er is vertaald voor de wereld. Maar er staat echt een tweede naamval in het Grieks. En ik heb geleerd dat dat betekent van. het licht van de wereld. En ik vind dat heel wezenlijk. Zou je zeggen, ah, één zo'n woordje. Maar er is een groot verschil. Voor de wereld, dat heeft een beetje de klank van... het is een weg, het is een aanbod. Probeer het eens. Het is iets voor de volken. Het heeft ook een beetje de klank van zoals christelijk geloof wel eens gepresenteerd wordt. Ja, het voelt goed voor mij, het werkt goed voor mij. Probeer het ook eens. Misschien werkt het ook goed voor jou. En natuurlijk, dat snap ik wel, is dat hartstikke goed bedoeld. Je wilt mensen niet voor het hoofd stoten. En je wilt ze het liefst allemaal winnen voor Christus. Maar het is echt meer dan voor. Jezus is echt het licht van de wereld. Hoor je het verschil? Van de wereld. Er is geen licht buiten Jezus. Zonder Jezus loop je in het donker. En Jezus doet ook nergens halfzachte uitspraken over wie hij is of over wat hij doet. En je kunt Jezus ook niet zomaar voor je karretje spannen. Het viel me de laatste weken weer zo op. Het is natuurlijk wel de tijd van de politiek en verkiezingen en iedereen roert zich. En dan denk ik, zoveel mensen willen Jezus voor hun karretje spannen. Een Geert Wilders die zich beroept op joods-christelijke wortels, zonder op een of andere manier duidelijk te maken dat hij die Jezus van die wortels ook wil volgen. Een Ayaan Hirsi Ali, die een soort monsterverbond wil sluiten tussen humanisten en vrijzinnige christenen. Ze zegt er ook wel bij wat voor soort christenen het dan moeten zijn. Om samen maar een front te vormen tegen de islam. En dan zegt ze, Jezus is een heel goed alternatief voor moslims. Want Jezus is eigenlijk een hele lieve leider. Een goed mens. Een man van vrede. Nou, ik zal de laatste zijn die ontkent dat Jezus een man van vrede is. Maar Jezus is geen alternatief voor. Jezus is het licht. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Begint het al te kriebelen? Irriteren misschien zelfs? Bij heel wat Nederlanders irriteert deze boodschap. Zelfs bij mensen die de kerk vaak van binnen zien. Wie denkt Jezus wel dat hij is? Zodra Jezus meer wordt dan een wijze profeet, een leraar, een goed voorbeeld van liefde, menselijkheid en vrede. Zodra als hij meer wordt dan dat, dan komt er weerstand. En zodra ik mijn huiskamer uitkom en in de samenleving wil belijden dat Jezus Heer is, dan moet ik van veel Nederlanders, sommige politieke partijen voorop, mijn mond houden. Want geloof, dat is iets voor het privédomein. Dat moet je maar thuis doen. Daarbuiten mag het geen rol spelen. Hè? We hadden het er van de week nog over, op catechisatie. Ik word echt kwaad daarom. Ik word er echt kwaad om. Wat nou privédomein? Jezus is Heer van de hele kosmos. Ik ben het licht van de wereld. Van de hele kosmos, zegt Jezus. Hoezo privédomein? Hoezo niet belijden? Ik ben het licht van de wereld. Ja, sorry Heer, maar dat bent u alleen privé voor mij. Dat kan ik niet verder zeggen. Dat mag ik alleen maar in mijn eigen huiskamer zeggen. Voel je de onmogelijkheid daarvan? Jezus is niet zomaar iets. Hij is niet iemand die goed voelt voor mij. Nee, hij is het. Voel je de spanning? Nou, dan zit je midden in Johannes 8. Dat is precies dezelfde spanning als die toen opgeroepen werd. Bij al die mensen die Jezus hoorden. De spanning van een profeet die zegt dat hij God is. De spanning van een leermeester, een rabbi, die beweert dat God zijn vader is. Hebben we niet gezegd dat u een Samaritaan bent en dat u bezeten bent, zeggen ze tegen Jezus, in vers 48. Zo heftig wordt er op hem gereageerd. U bent gek. U bent een buitenlander, een tweederangs burger. U bent gestoord. Dit gedeelte staat dus in het teken van het licht aan de ene kant en de confrontatie met de duisternis aan de andere kant. En dat begint al in hoofdstuk 8 vers 12, daarom nam ik dat ene vers erbij. En dat loopt door tot en met hoofdstuk 9 vers 5. Ik moet eerst nog even iets erbij vertellen over de achtergrond. Wanneer en waar zegt Jezus dit? Dat zijn details die Johannes niet voor niks vermeldt. Jezus zegt dit op het loofhuttenfeest, vlak na de grote verzoendag, Yom Kippur. En hij zegt dit in de tempel. Nou, wat zegt dat voor ons? Aan het begin van het Loofhuttenfeest, dus vlak na die grote verzoendag, werd de tempel verlicht. En die tempel was op zichzelf al heel erg mooi. Er was heel veel aan gebouwd, heel erg mooi versierd. Aan het begin van het Loofhuttenfeest dan werd hij 's avonds verlicht. En dat moet een heel mooi gezicht geweest zijn, om dat zo te zien. Die prachtige tempel, dat symbool van, ja, van trots, van Joodse identiteit. En die dan zo verlicht was. En oké, we zijn dan wel bezet, we zijn onderdrukt, we worden onderdrukt door de Romeinen. Maar dit is toch maar onze tempel, onze trots. En dan vanuit die tempel straalt het licht. Ook om aan te geven, God is het middelpunt van ons leven. Yahweh is onze God. En dan zegt Jezus op datzelfde feest, ik ben het licht van de wereld. En waarom wordt er dan zo fel gereageerd? Nou, de mensen wisten, Jezus heeft het over Jesaja. Jezus citeert uit de profeet Jesaja. Jesaja die eeuwen voor Jezus al gesproken had over de Messias, de Verlosser. En die had gezegd dat die een licht zou zijn. Denk even aan de weken voor Kerst, aan Advent. Dan lezen we vaak uit Jesaja 9. Het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen. Wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Hier ben ik, zegt Jezus. Dat ben ik, waar Jesaja het over had. Dat ben ik. Ik ben het licht van de wereld. Niet het licht dat uitstraalt van de tempel. Nee, ik ben het. Ik ben de tempel. Ik ben het centrum van jullie geloof en van jullie leven. En door zich zo nadrukkelijk te presenteren en één te maken met die profetie van Jesaja, zegt Jezus dus ook, ik ben de Zoon van God. Nou zie je, dat is wat er gebeurt in de hoofdstukken 5 tot en met 12. Een voortdurende confrontatie, steeds weer en steeds meer laat Jezus zien door wat hij doet en wat hij zegt, wie hij ten diepste is. En naast geloof levert hem dat dus heel veel tegenstand op. De spanning wordt opgevoerd, ook door Johannes. De confrontaties worden steeds heftiger. En uiteindelijk valt het besluit om Jezus te doden. Het licht van de wereld zal als offerlam sterven voor onze zonden. Maar Grote Verzoendag, en dat is het tweede punt dat heel belangrijk is, Grote Verzoendag is niet genoeg. Op Grote Verzoendag werd jaarlijks een offer gebracht voor de zonde van het volk en ook voor de zonde van de hoge priester. En de priester ging dan het heilige der heiligen binnen van de tempel. Dat gedeelte van de tempel waar niemand mocht komen. Alleen één keer per jaar de hoge priester. Om verzoening te doen over zijn zonde en die van het volk. En dat is die andere reden waarom het Jezus hier gaat. Hij laat hier al zien, al is het in dit hoofdstuk nog niet zo openlijk en nog niet zo heel duidelijk. Maar hij laat hier al zien, dat offer is niet genoeg. En daarom heeft de oude kerk ook Hebreeën 9 laten lezen. Het offer van dieren kan nooit onze zonde wegnemen. Het kan geen verzoening brengen. In hoofdstuk 6 van Johannes heeft Jezus daar al wat openlijker over gesproken. Voor wie dat een beetje kent, daar heeft Jezus het over het levende brood. Hij is het brood, zegt hij, dat van de hemel is neergedaald. En als je zijn brood eet, zijn lichaam eet en zijn bloed drinkt, dan zul je eeuwig leven. Dat is wat wij met avondmaal vieren. Dat als je symbolisch het lichaam van Jezus eet en zijn bloed drinkt, dan leef je met hem. Dan leef je eeuwig met hem. Nou, hier zegt hij ook zoiets in hoofdstuk 8. Wie mijn woord bewaart, zal de dood nooit proeven. En het eerste bewijs daarvan gaat hij leveren, 3 hoofdstukken later is dat beschreven, als hij zijn vriend Lazarus opwekt uit de dood. En het grote bewijs daarvan gaat hij leveren als hij zelf opstaat uit de dood. Ik denk dat nu wel duidelijk is waarom er zo ontzettend fel wordt gereageerd op wat Jezus zegt. Iemand die zomaar beweert dat hij het licht is waarover Jesaja sprak. En iemand die dat dan van zichzelf zegt. Dat verwijten ze hem ook. U spreekt namens uzelf. Nee, zegt Jezus, ik spreek namens degene die jullie vader noemen. En terecht. Hij is vader. En om kracht bij te zetten, zijn woorden kracht bij te zetten, dat hij de zoon van God is en het licht van de wereld, doet hij nog even een wonder. Als hij de tempel uitloopt, dan geeft hij aan een blinde het licht in de ogen weer terug. Dat is meer dan symboliek. Hij wil daar laten zien, ik ben echt het licht en ik heb macht om het licht te geven. Als je zo spreekt, dan lok je irritatie uit. Weerstand. Haat zelfs. Hoe kunt u dat zeggen? Abraham, onze grote voorvader, die is toch ook gestorven? En alle profeten dan? En Jesaja, die is toch ook gestorven, onze grote profeet? U bent niet goed wijs. Wie denkt u wel dat u bent? En dan gaat Jezus nog een stap verder. Hij zegt, weet je, ik heb Abraham gezien. Ik was er al voor Abraham. Nou, dan worden ze echt helemaal gek. Dat betekent dus dat u meer dan 1500 jaar oud zou zijn. Ook daarmee zegt hij weer dat hij Gods zoon is. En dan zijn de rapen echt gaar. Heeft u Abraham soms gezien? U bent nog niet eens 50. Daar komt onze uitdrukking vandaan. U bent nog niet eens 50 en u zou Abraham gekend hebben. Jezus draait het om. Het gaat er niet om of ik Abraham gekend heb. Abraham heeft mij gezien. Abraham heeft als het ware in de verte mogen kijken van God toen hij nog op aarde leefde. En hij heeft mij gezien, de Messias. En Abraham heeft vanuit de hemel mogen kijken. En hij ziet mij nu. Abraham heeft mij gezien. Jullie voorvader verwachtte mij al. En God heeft hem in de toekomst laten kijken. Hij heeft hem laten zien, Abraham, door hem, door de Messias, mijn zoon, zullen alle volken gezegend worden. Hij is jouw nageslacht. Het licht van de volken. Nou, sommigen die willen hem dan meteen stenigen. Niks proces, niks praten, gewoon klaar. Stenigen die man. Maar het is Jezus' tijd nog niet. Zoals Johannes ons laat zien. En aangezien Jezus geen slachtoffer is van de omstandigheden, maar de regie volledig in handen heeft, gaat de executie op dat moment nog niet door. Want al is hij dan geen slachtoffer van de omstandigheden, hij zal wel het offer worden dat geslacht wordt voor onze zonden. Wie denkt u wel dat u bent? Luisteren naar Jezus is nooit vrijblijvend. Of je volgt hem, of je verklaart hem voor gek. En geloof me, er zit niks tussenin. Jezus is geen lief alternatief voor wie of welke religie ook. Jezus is geen vervuller van onze behoeften. Jezus is geen lieverd die alles goed vindt. Jezus is geen bijzondere profeet. Jezus is niet ons goede voorbeeld. Jezus is het licht van de wereld. Om daar niet net zo geïrriteerd en woedend op te reageren als veel mensen toen en daar, is het nodig dat je eerst ziet dat je in het donker wandelt. En dat Jezus geen feel-good alternatief is voor als je het niet ziet zitten. Ook al zal hij je altijd helpen als je het niet ziet zitten en kun je altijd bij hem terecht. Maar Jezus is het verschil tussen in het donker zijn en voor altijd in het donker moeten blijven lopen, of in het licht wandelen, met God zijn en eeuwig leven. Want dat is donker en duisternis in een paar woorden samengevat. Dat je leeft zonder Jezus, zonder het licht van de wereld. Als je dat beseft, dan kijk je anders naar hem. Dan word je niet meer woedend of geïrriteerd. Maar dan reageer je net als Abraham, die al vooruit mocht kijken. En die vanuit de hemel de heerlijkheid van Jezus zag. Abraham zag het licht van de wereld. En hij was blij. Amen.